Oké, vorige maal hebben we nagedacht over die boodschap die Johannes gekregen had. Die boodschap dat hij wilde verkondigen, van het gezegd het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. In vers 3 in de inleiding. En die boodschap, zegt Johannes vanaf vers 5, kan ik samenvatten in één zin. Die boodschap is een persoon. En die boodschap klinkt tegelijkertijd in deze wereld. En die boodschap is dit. Als ik moet samenvatten, zegt Johannes, wat dat uiteindelijk de boodschap is die Jezus Christus ons heeft bijgebracht en betoond, want hij is zelf de belichaming van die boodschap, dan is het dit. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als ik heel duidelijk zeg van Jezus is de belichaming van die boodschap, is het omdat Johannes zelf over Jezus zegt in zijn evangelie dat Jezus het licht van de wereld is. Dus zie je waar Johannes naartoe wil, zegt dit. De kern van de boodschap van Jezus, dat Jezus aan ons heeft overgebracht en betoond, is God is licht en hem is geheel geen duisternis. En dat geeft bijzondere praktische gevolgen, zegt Johannes. Als jij zegt dat jij net als ons gemeenschap hebt met God, vertrouwelijke omgang met God, dan kan je niet zeggen dat je de duisternis wandelt. Als God zichzelf openbaart, maar licht spreekt van de zelfopenbaring van God. En God, als hij zichzelf openbaart en de realiteit toont wie hij zelf is, en daaraan verbonden, daar hebben we de vorige keer over nagedacht, en dat licht duidelijk wordt wie dat wij zijn, als je dan zegt dat je vertrouwelijke omgang hebt met God, gemeenschap hebt met God, dat je dan niet in dat licht wandelt, in die waarheid leeft en vanuit die waarheid leeft, maar juist in de duisternis leeft, dan lieg je, zegt hij. Dan is je leven niet waarachtig, maar dan is jouw leven een leugen. Dat is wat Johannes heel duidelijk wil onderstrepen. Er zijn mensen, zegt hij, en ze waren er in de dagen van Johannes, en ze zijn er ook nu, die zeggen van, ja, ik heb gemeenschap met God. Maar dat geeft verder niet te maken met wat ik leef en wat ik doe. Ik heb contact met God, ik heb gemeenschap met God, maar voor mijn leven, dat is niet zo belangrijk. Dat zijn twee verschillende dingen. En zo waren er al in Johannes dagen, zijn er ook in onze dagen. Ook in onze dagen is het niet zo belangrijk voor veel mensen hoe dat je leeft. Maar ze misleiden zichzelf te denken van, kijk, ik heb eenmaal genaderd tot God, ik heb erkend, ik heb Jezus aangenomen, en waarvan de rest, of dat ik nu gehoorzaam leef, in gehoorzaamheid leef, of niet in gehoorzaamheid leef, dat doet er niets aan toe. Ik ben behouden. Want ik ben behouden op grond van geloof. En niks meer en niks minder. Dat is wat mensen heel vaak denken. Johannes maakt daar brandhout van. Want behouden op grond van geloof, inderdaad, amen, we zijn slechts behouden op grond van geloof. En er moet dan niks aan toegevoegd worden. Maar behouden worden op grond van geloof betekent wel dat je onderwerpt aan de Heer God zelf. Nee, vanaf dat erkent dat hij de God en de Heer van je leven is. En dat je vanaf dat moment wandelt in overeenstemming met wie dat God is. Dus dat je wandelt in gehoorzaamheid. Later zullen we zien, in het volgende gedeelte, dat wandelen in het licht voor Johannes samen te vatten is in twee dingen. Wandelen in gerechtigheid en wandelen in liefde. Dat is wandelen in het licht. Als die twee dingen bij jouw leven niet zichtbaar zijn, dan heb je geen gemeenschap met God. Zo simpel is het, zegt Johannes. Dus, er zijn mensen, dat was ons eerste probleem, we hebben drie problemen die door Johannes aangekaart worden. Ik heb de vorige maal opgewezen, vers 6, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en we wandelen in de duisternis. Vers 9, vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, enzovoort. Vers 10, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugen en zijn woord is niet in ons. Drie maar als wij zeggen. Dat betekent dat Johannes er ons op aanstuurt ook om niet zomaar aan te nemen voor waarheid wat mensen zeggen. Je moet toetsen wat dat mensen zeggen. Of dat wel conform is met wat dan ze uitleven. Wat dat je voor staat en gelooft en wat dat je uitleeft, die twee dingen kun je niet van elkaar scheiden. En dat moeten we heel duidelijk leren zien. Wat dat je gelooft met je hart, kan iets heel anders zijn dan wat je gelooft met je verstand. Ook voor ons als christenen. Ook wij, en dat is het volgende punt dat ik wil over spreken. Johannes spreekt allereerst in vers 8. Ik wil er wat dieper op ingaan. Vorige week heb ik dat al een stuk aangeraakt, maar ik wil er wat dieper op ingaan. Spreekt Johannes over allereerst zonde. En in vers 9 spreekt hij over zonden. De grootste belemmering, zegt Johannes, in de gemeenschap met God, om met God gemeenschap te hebben, is eerst leven. En leven hebben dan niet in overeenstemming met wezen en karakter van God, want God is licht. En je moet in die waarheid wandelen, leven, dan moet je levensstijl kenmerken. Maar het tweede wat hij opweest is dit, een heel groot probleem, ook onder christenen. Als je niet begrijpt wat dat zonde is, als je niet begrijpt wat dat zonde is, kan je niet uiteindelijk genieten wat dat God heeft voorzien voor dat zondeprobleem. Johannes spreekt over zonde en zonden. Ja? Wat is het verschil tussen zonde en zonden? Er is een duidelijk verschil. Wat is voor ons zonde? Daar moeten we eerst over nadenken. Want dat iemand zonden doet, ik denk dat dat Luc zijn ervaring ook is, dat mensen nogal redelijk gemakkelijk toegeven dat ze een kleinigheidje verkeerd doen, een leugentje. Al die dingen, dat gaan mensen nog redelijk snel aanvaarden. Maar tussen erkennen dat je nu en dan een fout maakt, dat doet toch iedereen niet, en erkennen dat je een zondaar bent, dat is een heel groot verschil. Mensen hebben geen probleem om een zonde in hun leven te erkennen. Die zondigt er niet. Maar te erkennen dat ze zondaar zijn. Dat de zonde in hen woont. Dat is iets helemaal anders. En als we dat niet begrijpen, dan kunnen we nooit juist zien wat dat zonden zijn. En dat is nu van kapitaal belang om vergeving te kennen in je leven. Als je niet weet wat dat zonde is, kan je ook niet zeggen wat dat zonden zijn. En voor veel mensen, ook voor veel christenen, ik zeg niet dat ze met een verstand geloven, maar wel met een hart, geloven ze, zonde doen, dat is slechte dingen doen, verkeerde dingen doen, overtredingen. Zonde is gelijk aan slechte dingen doen. En zolang of dat wij dat beeld hebben, dat zonde die neiging is om slechte dingen te doen, gaan we nooit begrijpen wat het kruiswerk van Golgotha ten diepste is. Wij moeten met z'n allen verlost worden van het beeld dat zonde is gelijk aan slechte dingen doen. Ik zeg dat heel bijzonder ook voor de zusters, en er zitten hier een aantal, die zondagsschool doen. Hoe brengen we over aan de kinderen dat zonde is? In vele gevallen, zonde is slechte dingetjes doen. Zwarte stipjes op je hart. Maar is dat de realiteit? Want als je dat zegt, dan betekent dat je hart rein is en dat het vuil wordt. Met andere woorden, ik zal het nu in theologische termen omschrijven. Wij leren aan de kinderen, we zijn zondaars omdat we gezondigd hebben. Dat is wat we aan de kinderen leren. Is dat de realiteit? Is dat wat de Bijbel leert? Zijn we zondaars omdat we gezondigd hebben? Of zondigen we omdat we zondaars zijn? Begrijp je het verschil? Zijn we zondaars omdat we gezondigd hebben? Of zijn we zondaars omdat we zondig zijn? zondigen we, excuseer, omdat we zondaars zijn. De Bijbel leert overduidelijk dat we zondaars zijn. Waarom? We zijn niet geworden dat we de eerste keer zondigen. We zondigen omdat we zondaars juist zijn. En dat komt van de idee en de opvatting dat zonde enkellijk en alleenlijk maar slechte dingen, verkeerde dingen doen is. En daar moeten we vanaf. Want zonde, de zonde die in ons is, is veel dieper en veel verdergaand. Zonde is ten diepste een levenswijze, een wereldvisie, een manier van denken, een manier van kijken naar deze wereld, een manier van om te gaan met alles. Dat is zonde. En de centrale gedachte daarin is, de mens is het middelpunt van alles. Alles draait rond de mens. De mens is het middelpunt, het centrale van alles. Niet God, maar de mens. Dat is de zonde, ten diepste. Alles vloeit daaruit voort. En dat gaat heel, 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 heel ver. We moeten leren zien met elkaar, dat wij als mensen, ook wanneer mensen God erkennen, dat ze God niet erkennen als God. Niet, wij zien, ja, ik had verduidelijken. Wat hoor je vaak onder christenen, is dit. Iemand bijvoorbeeld, die christelijk opgevoed is, kijkt eigenlijk met een beetje jaloersheid naar iemand die niet christelijk opgevoed is, want, ja, hij weet wel van dat hij eigenlijk vrijgekocht is. Want, hé, de Jos, en Wendy, en nog zoveel anderen, zij hebben er diep in gezeten, zij weten wel dat ze verlost en bevrijd zijn. Maar wij die dat niet gekend hebben, Dorien is anders opgevoed, maar in mijn leven vroeger ook heel netjes, daarvan wordt dat gezien wat dat ergens een stuk een nadeel is, want, ja, ze hebben niet zoveel zonde gedaan, en vandaar, zij weten dan ook wat het is om bevrijd te zijn. Dat komt allemaal voort uit die zaaste ene redenering, zonde is gelijk aan slechte dingen doen. Zie dat het de ondertoon vormt van hoe dat wij denken en kijken? We zeggen dat wel, dat dat niet zo is, maar we leven wel vanuit die waarheid. En dat is iets wat wij voor eens en voor altijd moeten leren mee breken. Zonde is een andere kijk op de wereld. Die kijk is dit, ik ben het middelpunt van de wereld. En alles draait rondom mij. Ik ben het allerbelangrijkste. En dat geldt voor elk mens die God niet kent, die zelfs erkent dat er een God is. Want het is bewezen, de statistieken bewijzen het, dat mensen, als ze opgenomen worden in het ziekenhuis, de 68% van de mensen erkent meer te denken aan God wanneer ze opgenomen worden in het ziekenhuis dan voorheen. Angst, inderdaad, angst. Maar we denken altijd aan God in verbinding met ons welzijn. Met onze toestand. Dan komt God op de proppen. Waarom dat gebeurt dan met mij? Wij gaan God altijd ter verantwoording roepen. God moet meteen in het beklaagde bankje. En dat vertrekt van de gedachte, God is er voor mijn geluk. God moet mij dienen. God moet zorgen dat het met mij goed gaat. En als het niet goed gaat, dan ben ik wel kwaad. Als God de dingen niet doet zoals dat ik denk dat ze moeten zijn, dan word ik verschrikkelijk kwaad. Dat is zonde. Zie je dat? God is er terwille van mij. En zie je dat dat veel dieper zit dan enkel maar slechte dingetjes doen? Dat betekent dat heel ons denken, heel onze visie op de dingen, verziekt is. Want wij zien alles in functie van de mens en ons welzijn en ons geluk. En dat is nu net wat de Bijbel zonde noemt. God moet in het beklaagde bankje. En als je eerlijk bent met jezelf, heb je als wederom geboren christen Nog altijd die neiging. En dat bewijst dat de zonde nog altijd in ons is, heb je die neiging om zo te denken. En gaat er iets verkeerd? Word ik gestraft misschien? Ben je kwaad op mij? Altijd diezelfde verhouding van denken ten opzichte van God en verbinding met je welzijn. En daarom is het, wanneer dat goed gaat, denkt er niemand aan God. Wanneer dat slecht gaat, wanneer dan in de problemen komen, dan denken we aan God. En voor christenen is dat net zo. Wanneer, we zijn aan het einde van het jaar, kijk je terug. Wanneer zijn de piekmomenten in je gebedsleven? Bekijk ze maar. Je gaat telkens hetzelfde zien. Zit je in de problemen, dan ga je meer bidden. Waarom? We denken maar op aan God en functie van ons welzijn. En dat is nu net wat de Bijbel zonde noemt. Ons ganse mens zijn, wat dat we doen, wat dat we denken, wat dat we zeggen, is compleet bezoedeld van de zonde. En een keer dat we dat gaan zien met elkaar, en dat echt beseffen met heel ons hart, dan kunnen we pas ook begrijpen wat dat zonden zijn. Dat zijn dan niet alleen slechte dingetjes. Maar is dat één, alles wat we doen, zeggen of denken, waarin de God niet centraal staat, is zonde. Waarin alleen niet middelpunt is, maar wij het middelpunt zijn, is allemaal zonde. En dat kan onder de noemer goed of slecht vallen, dat is allemaal zonde. Zie je nu waarom dat Johannes heel duidelijk zegt, als wij in het licht wandelen zoals gij in het licht, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. Zie je de misleiding? En de waarheid is niet in ons. Als we dat gaan zien, en dan mogen beseffen, dat de Heere God, als wij in zijn licht wandelen, zo eerlijk tot het punt gekomen zijn, net zoals David, God is waarachtig, en ik ben leugenachtig. Dat is wat David heeft ontdekt, en dat is in principe dat elk mens moet ontdekken. Zoals God de dingen ziet als de waarheid, en zoals ik de dingen zie, ik heb mezelf een rat voor de ogen gedraaid. Het is niet waarachtig. Ik geloof in mijn leugen. En dat is hetgeen dat Johannes ook zegt. En de duisternis, dat is leven bij het comfort en de illusie van je eigen dromen en leugens die jezelf voorspiegelt, maar die niet de waarheid zijn omtrent jezelf. Want ieder mens, en Hans de Straat hier, als je gaat gaan bellen, en zeggen van je van jezelf een goed mens bent, iedereen zal oprecht zeggen ja. Maar is dat de waarheid? Nee, maar ze gelooft wel van harte. En dat bewijst dat je in de duisternis bent. Dat je nog nooit in het licht gekomen bent. Het licht is er pas gekomen met de komst van de Heer Jezus. En daarmee, dat zag ik even tussendoor. Als mensen het moeilijk hebben dat Jezus, God geopenbaard is in het vlees, is dat niet zozeer omdat, ja, God die mens wordt. Allee, wie kan er dan nu geloven? Dat is niet zozeer het punt. Weet je dat het grootste punt en de moeilijkheid daarin is? Als God wordt zoals u en ik, een mens onder de mensen, dat betekent dat die mens de maatstaf is van alles. En er is niemand die nog moet zeggen van, ik denk er zo over en ik zie dat zo. Hij is de absolute maatstaf. Zo is het. Hij is de waarheid. En daar hebben mensen verschrikkelijk moeilijk mee. Verschrikkelijk moeilijk. Maar Jezus was een goede man. Oh, dat zijn veel mensen die dat kennen. Hij heeft een goed leven geleefd. Om te zeggen dat Jezus de waarheid is. En dat dat het leven is dat God wil van ieder mens. Wie kan dat? Inderdaad, niemand. Want dat is wel dat God wil dat wij als mensen leven. Begrijpen we dat mensen er moeilijk mee hebben? Dat is het grote probleem. Niet zozeer dat ze zich niet kunnen voorstellen dat God mens wordt. Maar als God wil dat we de waarheid erkennen, is dat niet om die vinger in die wonden te duwen. Nee, God wil, en dat is van begin duidelijk, God wil met mensen samenleven. Gij zult mijn volk zijn, en ik zal u tot God zijn. En ik zal te midden van jullie zijn. God wil met mensen samenleven. Maar er is een grote belemmering om met mensen samen te leven. Zeker dat de mens de leugen omtrent God heeft geloofd en de waarheid ontkent. Leeft hij in die leugen en hij moet tot de erkenning komen van die waarheid. En een keer dat hij tot erkenning komt van die waarheid, al wandelende in het licht, dan vindt hij op die weg, en dat is mijn volgende punt, waar ik nog even wel bij stilstaan, als wij in vers 7 in het licht wandelen zoals gij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Het bloed van Jezus, staat hier niet, schenkt ons verheling. Want dat is hetgeen dat wij de Heere het meest voor danken. En alsjeblieft, blijf danken dat je zonden vergeven zijn. Maar willen we eens goed lezen met elkaar? Hij reinigt ons alle zonden. Wat is het verschil tussen vergeving schenken en reinigen? Is dat hetzelfde? Is dat hetzelfde? Vergeving schenken is een heel bijzondere zegen. Maar reinigen gaat veel verder. Zijn er nog teksten die je kent in het Nieuw Testament die iets zeggen over de Heer Jezus die ons, zijn vrijgekochten, reinigt? Wat dacht je bijvoorbeeld van Efeze hoofdstuk 5? Vers 25 voor het verband. Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen. En nu komt het, haar reinigend, door de wassing met water, door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar omdat zij heilig en onberispelijk zijn. Als Johannes zegt, als je wandelt in het licht van God, en inderdaad zonde in je leven ontdekt, weet je, zegt hij, Jezus bloed reinigt ons van alle zonde. Wat zou hij daarmee bedoelen te zeggen, als je bekijkt vanuit het licht wat dat Paulus hier heeft?
Doet en dat je ooit nog gaat doen in de toekomst, dat je ervan komt dat dat allemaal gereinigd wordt, dat je naar zijn beeld gemaakt wordt.
Ja. Maar zeg ik dat het allemaal gereinigd wordt wat je gedaan hebt, in het verleden en nog zou doen, en dan als een beeld gemaakt, maar maak dan een keer concreter. Als ik nu worstel met bepaalde zonden in mijn leven, en ik wandel in het licht.
Goed, je dat licht, dat groen, met je water. Allee, dat je in het licht je zonde ziet, en dat je hem ook erkent, maar je automatisch gereinigd wordt.
En wat betekent dat dan concreet?
Weggedaan. Ja, volledig. Ja.
Volledig weggedaan. Dus dat betekent dat de Heer niet alleen onze zonde vergeeft, maar dat hij ons ook reiner en zuiverder en zuiverder en zuiverder maakt. En als we wandelen in het licht, dan worden we van die dingen bevrijd. Dat is het punt. Reinigd worden, zegt, en hebben we gezien, zonder vlek of rimpel, dat er niks meer op aan te merken valt. Dus er is niet alleen vergeving van zonden, maar ook reiniging van alle zonden.
Is dat het tweede gedeelte van vers 26? Hij gaat reinigd door de wassing met het woord. Met het water door het woord.
Inderdaad, want door het woord van God toont de Heer waar dat het probleem ligt in ons leven. Hij toont de dingen. En als wij dat beamen, zeggen, ja Heer, dat is waar, dat is bij mij. En ik, ach Heer, Je bent voor mij gestorven, niet alleen om vergeving, maar ook je wil me daarvan reinigen. Ik bid, Heer, wil je mij reinigen? Wat denk je dat de Heer gaat doen? Als je dan maar een verlangend hart bidt, dan gaat hij jou daarvan reinigen. Dan word je daarvan vrijgemaakt. Hij belooft het. Dat wil niet zeggen dat je met geen dingen kunt worstelen, maar de Heer belooft ons te reinigen. En dan mogen we echt ook opstaan dat de Heer ons reinigt. Niet alleen dat hij ze vergeeft. We moeten zelfs, we gaan straks ook ik heel duidelijk zien. Wij hoeven onze zonde niet om vergeving te vragen, alleen te beleiden. Want de vergiffenis is al lang tot stand gebracht. We moeten ze erkennen en veroordelen en beleiden tot God. Vergeving moeten we niet voor vragen. Maar ze zijn al lang vergeven. Maar God wil ze erkennen. Er is gerechtigheid geschied op het kruis van Golgotha. God komt daar niet meer op terug. Ja?
Je hoeft maar eindelijk even geen vragen in feite voor je zonden komt. Je zegt dat is feit, oh, ooit zo kiet dan. Want de rest is toch reiniging in feite. Het gebeurt omdat ik soms vergeving vraag voor je zonden.
Oké, je mag dat doen, maar dat is niet meer dat het woord van God ons zegt dat we moeten doen. Er wordt gevraagd dat we zonden beleden. En dat is veel moeilijker dan vergeving vragen.
Is het eerst zo eerst herkennen?
Dus maar herken dat de waarheid is, eigenlijk wat God het ziet. Ja.
Herkennen van zonde en toen, op de zonde dat je toen nog doet, is toen eigenlijk beleden van een zonde dat je weer op dagelijks dat niet gedaan hebt.
Inderdaad. Maar dat ging dat ook duidelijk staat. Het bloed van Jezus Christus, Jezus reinigt ons van alle zonden. In het Nederlands kan je dat niet zien, maar het is een blijvend reinigen. Het is niet eenmalig, maar een blijvend reinigen. Inderdaad, als je tot geloof komt, herken je de zonde in je leven, de zonden in je leven, beleid je ze ook naar de Heer. Maar geleidelijk aan, en zekerlijk en bijna, heb je nog heel veel te beleiden. In de eerste maanden komt er heel veel naar boven. En naarmate dat je verder gaat, wordt dat een stuk minder. Maar dat wil niet zeggen, omdat je bijvoorbeeld van nature de neiging hebt om leugen te vertellen, dat je, als je dat gezegd hebt in de Heer, ik ben leugenachtig, ik heb de neiging om de waarheid te ontwijken, omdat ik er dan beter van word als ik een leugen vertel. Dat je dat ook de volgende keer, als je het opnieuw doet, weer herkent aan de Heer en vertelt waarom dat je die leugen doet. Want dat is nu vaak het probleem, dat is geen dat wij vergeten. Waarom liegen wij? Waarom? Inderdaad, omdat we er zelf beter van worden. Dus achter die zonde van de leugen schuilt er een ander probleem, en dat is onze hoogmoed. Allee, ik moet denken dat ik het zo zie. Dat als ander denkt van mij. Dat is het punt. Dus mogen we doorstoten naar dat punt. Zeg, Heer, ik heb wederom gelogen om die reden. Dat is mijn probleem. En dan moeten we tot in detail gaan. En dat is, zie je, en ik hoor dat vaak bij andere christenen ook, in gebed, ach Heer, vergeef ons onze zonden. Nou, dat is gemakkelijk, hè? Dat is hetzelfde. Als Michael iets verkeerd doet, en hij komt naar erin en hij voelt dat mogen gemakkelijk naar erin. Ja. Sorry, maar mag dat niet doen. Het is niet erg, mama. Wat is erin? Ja, het is goed, vind je? Tap, tap, tap. Allee. Wat is het probleem? Wat krijg je dan, jong? Dat ga je toch vragen? Nou, dan gaat hij nog een beetje brek aan doen. Het is zo moeilijk. Je wil herkennen dat hij een fout gemaakt heeft. En beleid dat hij gemist heeft. Maar wat dat hij eerst heeft verkeerd gedaan, dat is moeilijk. Vergeving vragen is niks, maar erkennen en beleven. Dat schijnt dat
geheiligd worden.
Inderdaad.
Die reiniging is eigenlijk een
heiligingsproces in je leven. Inderdaad. Dat loopt allemaal parallel. Het heiligingsproces start met je wedergeboorte. En vanaf dat moment word je gereinigd en gereinigd, word je van binnen vernieuwd. Van dag tot dag begin je meer en meer op Christus te gelijken. Dat is allemaal één en hetzelfde. Maar dat proces wordt in gang gezet met de wedergeboorte. En dan moet dat proces zichtbaar worden. kenmerk van iemand die in het licht wandelt in de gemeenschap met God, is dat hij afwilt van zijn zonde dat hij mee worstelt. Hij wil gereinigd worden. Hij wil zuiver met God wandelen. Hij wil dichter bij God komen. Hij wil God beter leren kennen. En hij weet wat er scheiding maakt in zijn leven om nauwer en dichter met God te wandelen is.
Landen.
Ja? Oké. Dus Jezus bloed hebben we gezien, reinigt ons van alle zonden. Jezus bloed, waarom wordt er gesproken over Jezus bloed? Ik weet niet of ik dat de vorige keer aangehaald heb. Wordt er dan Jezus bloed dan gaan zien als een vloeistof die ons reinigt? Of waarom zegt Johannes dat zo?
Omdat er iemand moet versterken.
Inderdaad. Op een gewelddadige
manier.
Als offer in de plaats van. Maar zonder bloedstorting is er
geen
vergeving. En zoals we ook hier zien, geen reiniging. Ja. Dus hij gaat verder. Johannes, als hij spreekt dat we gereinigd worden van alle zonden, duidt hij niet zomaar op de vergeving die we ontvangen als we tot geloof komen, maar duidt hij op het verdere, de verdere levenswandel in het licht, de verdere levensstijl in het licht, waardoor dat we geheiligd worden. En gereinigd worden. Gezuiverd worden. En meer worden als Christus. Dat moet zichtbaar zijn. En daarmee boort uiteindelijk Johannes die opvatting in de grond, waar dat er ondertussen een hele theologie rond gegroeid is, dat men, inderdaad zoals ik al aangaf, tot geloof komt, men is behouden, en al de rest speelt geen rol. Hoe dat dan verder leeft, dat is niet belangrijk. En dan heb je mensen die jaar en dag niks meer doen, hè. De verhalen zijn ons heel bekend, en claimen, en alle vrijmoedigheid, maar ik ben een kind van God. Nou. Als dat waar is, dan moeten we nu naar huis gaan en dat uit onze Bijbel scheuren. Want Johannes zegt pertinent, dat is geen waar. Het is pure, zuivere misleiding. Maar waarom is dat zo? En dat is mijn punt dat ik wil maken vanavond als eerste. Het is omdat we, wanneer mensen niet zien wat dat zonde werkelijk is, denken ze zo over behoudenis. Als ze zonde enkel maar zien als slechte dingen die weggedaan zijn, als dat slechts maar zonde is, dan kan je heel goed inbeelden waarom dat ze zonde zien, als ze behoudenis zien, als een eenmalig erkennen, zonde vergeven worden, en met mij komt het allemaal wel goed. Begrijp je? Johannes maakt daar brandhout van.
De mens neemt nooit innerlijk erkend te beheren dan ze er zijn door zin, maar anders dat kan niet.
Nee, inderdaad. Tuurlijk, dat is nu het punt. Als je niet de zien we dat zonde werkelijk is, dat je zonde maar enkel ziet als slechte dingen. En zo, dat kan ik slechte dingen gedaan. Maar je niet inziet van, ik ben door en door, ik ben zondig. En ik, hans mijn denken, hans mijn opvattingen, mijn hart is zondig, arglistig. Ik zie altijd alles, God moet mij dienen. Maar ik ben geen dienaar van God. God moet mij dienen. God is er om mij gelukkig te maken.
Dat is ook daarom dat ze nooit geen vrede doen in God.
Ze vinden vrede in dat gebed. Ja. En in die stap dat ze ooit een keer gezet hebben. Want wat gaan ze verwijzen? Waarom is een kind van God? Wel, toen heb ik een vrede ligt in een bepaalde daad die ze gedaan hebben. Maar niet in de Heere God zelf. Want dat is hetgeen dat Johannes naartoe wil, als hij gaat spreken aan tijd van ons hoofdstuk, dat wij samen een voorspraak hebben bij de Vader. Onze zekerheid ligt niet in een gebed dat we gedaan hebben. Onze zekerheid ligt niet dat we nu allemaal zo goed ons best doen. Amen. Maar dat is de andere kant van het verhaal. En dat is hetgeen dat men ook voor, ja, maar ja, als je de nadruk oplegt op heiliging, dan zet je mensen aan tot de werkheiliging, dat ze beter moeten worden. Nee, dat is niet waar. Want een keer dat je weet wat dat zonde werkelijk is, en dat je zelf gezien hebt in het licht van God, dat je dat herkent, en dat God zegt, en jou niet meer kan, je bent mijn kind, en ik zie jou zoals ik mijn zoon zie, dan weet je van, ik ben aangenomen. Ik moet mezelf niet meer bewezen. Ik moet niet meer presteren. Maar ik verlang wel God te behagen. Waarom? Om te tonen hoe goed ik ben? Nee, om wie dat God is. Want ik wil mijn vader eren en plezieren. En ik wil dat mijn vader zijn welgevallen vindt in mij. En dat is geen eigen van, ik ga nu goed mijn best doen, zeg, om het te verdienen. Nee, je moet niks verdienen. Als je weet dat je erkend bent, dat je aangenomen bent, zoals dat je bent, dan valt toch elke drang om te presteren weg. Alleen nog dankbaarheid, daaruit. En dat kan je niet, zolang dat je niet beseft wat de zonde werkelijk is. Als zonde slechte dingen zijn, dan kan je nooit of te nimmer die vrede kennen. En dat is juist het probleem voor veel mensen. Ze herkennen wel dat ze zondig zijn in de zin van dat ze slechte dingen doen. Maar dat ze door en door en door slecht zijn. Of beter gezegd, door en door niet slecht zijn, maar dat zo niet zeggen. Beseffen, niet door en door beseffen van... Ik heb mezelf altijd als het middelpunt van de wereld en van de schepping gezien. En God daarbuiten. Als ze dat niet herkennen, dan kom je niet tot erkentenis voor dat zonde werkelijk is. En dan kan je nooit ook geen vergeving vinden. Dat is onmogelijk. Begrijp je dat een beetje? Nee? Als je de waarheid niet herkent, dan kan je toch nooit die vergeving vinden. Vergeving is enkel te vinden en reiniging in de weg van het licht. Als je het licht van God komt, als je de waarheid onder ogen ziet, dan, maar zolang dat je dat niet doet, kan er geen vergeving zijn. Het is op Gods, ja, moet ik gaan zeggen, ik heb het in mijn hoofd in het Engels, maar niet in het Nederlands. Het is God die bepaalt op welke basis iemand behouden wordt. Niet wij. Het is God die iemand behoudt. Maar wij zitten met het idee van, ik moet God als mijn redder ervaren. Nee, het is... Dat zie je zo mooi bij die zondaar, bij die misdadiger aan het kruis. Wat zegt hij? Jezus, het denkt mij. Als je in jouw koninkrijk komt... Ze zeggen niet meer anders mijn verlosser dan mijn redder. Hij onderwerpt zich en het is Jezus die hem aanneemt. Maar niet omgekeerd. Dat is het punt. God neemt zondaar aan. Maar alles vertrekt toch van God? Het is toch God die het zo'n middel aangereikt heeft? Als je tot geloof komt, is dat geloof iets uit jezelf dat je mee geboren bent? Dus geloof dat God in jou werkt en in jou legt. Die macht dat je tot geloof. Alles begint en eindigt in de Heere God. En niks bij ons. Want dan heb je inderdaad de neiging van te denken. Ik heb toch maar Jezus aangenomen. Mijn buurman niet, maar ik wel. Ik heb Jezus aangenomen.
Dat is die hoogmoedige toestand.
Voilà, inderdaad. Ik heb dat gedaan. En mijn buurman niet. Dat is het grote probleem. Dan moeten we leren goed onderkennen. Zolang of dat we het probleem van de zonde niet zien, kunnen we ook de oplossing niet lief hebben. Je omarmt maar de oplossing als je de ernst van het probleem ziet. En daarom is voor iedereen het kruis, ik weet niet wat, je zult kunnen opeten. En dan zeggen oké, ja, het is een noodzakelijk kwade, ja, het moest gebeuren. Maar er is geen enkele affectie naar dat kruis. Waarom? Omdat hij niet inziet de noodzaak daarvan. Als de dokter toont dat je ernstige ziekte hebt, dan zal hij jou niet moeten overtuigen om een medicament te nemen. Maar als jij niet overtuigt dat je ziek bent, dan kan die dokter op zijn handen staan, maar jij gaat dat medicament niet nemen. En dat is uiteindelijk met het kruiswerk van de Heer Jezus ook zo. Het is maar pas wanneer dat je echt ziet hoe erg dat gesteld is. Dat je dat kruis omhaalt. Klaar mij daarom een hooghoed als kruis. Je weet wel waarom dat je een kruis omhaalt. Als je één keer gezien hebt waar je staat in het licht van God. Als wij onze zonden beleiden, zegt Johannes in vers 9. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heb je erop gelet? Bestaat God is getrouw en rechtvaardig? Waarom staat er niet? God is liefdevol en barmhartig en vergevingsgezind. Waarom getrouw en rechtvaardig? Want bij zondevergeving denken wij niet zozeer aan rechtvaardigheid. Wij denken aan Gods genade. Wij denken aan Gods liefde. Wij denken aan Gods barmhartigheid, zijn erbarming over ons. Maar toch niet aan Gods rechtvaardigheid, of wel?
Ja, dat er overtredingen behandelen die Jezus de mensen doet, als wij het doel hebben, op basis van zijn woord is de prijsvlak, dat toch rechtvaardigheid, overtredingen die dus door het doel van iemand anders.
Ja, ik kan je volgen in wat dat je zegt. En dat is heel belangrijk om dat juist te zien en te gaan beseffen. Want als we enkel maar vergeving zien in, vergeving zien in termen van God is liefdevol, God is genadig en daarom vergeeft hij mij. Dan kan er nog een probleem zitten dat we altijd met dat schuldgevoel blijven zitten. En God heeft het wel vergeven, maar het was dan maar mijn schuld. Begrijp je dat ik wil zeggen? Sommige mensen, christenen ook, worstelen met schuldgevoelens. Ze weten dat vergeven is, maar dan neemt de schuld niet weg dat ze het gedaan hebben. Begrijp je dat ik bedoel? Of niet? Oké. Een voorbeeld geven. Stel nu, je bent schuldig aan onvrijwillige doodslag, omdat je iemand door een onoplettendheid, door een verstrooidheid in een gsm ging af, en je greep naar je gsm, en naar je gsm greep, je reed in de stad hier in Nieuwpoort, liep er een kind over, en je hebt dat kind over omver gereden, en het is dood. En dan? Je kan uiteindelijk dat beleiden aan de Heere en vergeving vinden aan. Want alle zonden. Voor alle zonden vinden we vergeving. Maar je hebt toch maar dat kind toegereden. Het is vergeven, het is weggedaan, maar het is toch maar gebeurd. He. Dat kind is er niet meer. En dan kan je met een schuldprobleem zitten. Een schuldgevoel. En iedere keer als je die moeder ziet, dan komt dat schuldgevoel weer op. En ik ben verantwoordelijk dat dat kind weg is. Dat is mijn schuld. En voor God is het vergeven. Maar ik zit er wel mee. Een schuldprobleem. Stel het nu heel extreem. En dan kan je worstelen om jezelf dat te vergeven dat het ooit gebeurd is. Had men niet naar die stomme gsm gegrepen. Had men naar de baan, naar de weg gekeken. Was niet gebeurd. Ik kan het jezelf zo moeilijk vergeven. En dat is, als we enkel maar alleen zien dat zonde ons vergeven wordt, omdat God liefdevol en genade is en genadig is, dan gaan we nooit echt bevrijd worden van dat schuldbesef. Want, en daar komt Gods rechtvaardigheid op de proppen, en dat moeten we doorlezen, maar ik moet dat nu in één keer uitwerken. Hij zegt in hoofdstuk 2 Johannes, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt, en als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonden. Het zoenoffer. Ik ga straks terugkomen op dat schuldprobleem.
Geen antwoord.
Even, dat laten wij. Moet eerst duidelijk maken wat dat betekent dat de Heer Jezus onze voorspraak is en wat dat een zoenoffer is. Alvorens dat we kunnen terugkomen en zien hoe belangrijk dat is, dat het rechtvaardig is wanneer dat God ons de zonden vergeeft. En dat het ons bevrijdt van onze schuld. En schuldbesef. Eerst en vooral, Johannes zegt, kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Johannes is ernstig bezig geweest om mensen ervan overtuigen, te overtuigen dat ze zondig zijn, dat ze zonde doen. Mm-hmm. Maar daar doet hij, dat doet hij niet op dat mensen daar zouden lichtvaardig mee omgaan. Dat is alles ondoor, hè. Johannes zei toch ook, zijn ze zondig. Nee, zegt Johannes, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Niet omdat we zouden berusten en zomaar zondigen, nee, zouden wij meer zondigen dan wat de genade overvloedig wordt. Nee, opdat we niet zondigen. En als iemand zondigt, zegt Johannes, dan moet je ook niet wanhopen. Mensen vallen graag van het ene excess in het andere. Ofwel gaan ze heel gemakkelijk om met de zonde, ofwel worden ze wanhopig als ze zondigen. En daar is God bijna niet onder ogen komen. Maar ze zien zichzelf in het licht van God en in het mens. Kan ik nooit voor God komen? Nee, op grond van jezelf kan je niet voor God komen. Niemand niet. Niemand niet kan op grond van zichzelf voor God komen. Ook wij niet. Maar kinderke, zegt Johannes, wij hebben een voorspraak. En dat maakt het grote verschil. Dat te leren zien wat het betekent dat wij een voorspraak hebben bij God, dat is geweldig. En ik hoop dat ik dat kan overbrengen vanavond, dat we dan meer gaan beseffen wat het is. Want veel mensen denken zomaar, ook in de straat, mensen die zichzelf als goed zien, van, dat bid ik wel, hé. Ik bid ik wel tot God. Maar is er iemand goed genoeg dat hij op grond van wat hij zelf doet tot God kan komen en God kan bidden? No way. Niemand.
Wat dat zeggen? Is dat woordje voorspraak?
Daar wil ik nu graag heel uitvoerig iets over zeggen. Voorspraak, je zou ook letterlijk kunnen vertalen in het Nederlands, maar ze hebben dat niet gedaan, advocaat. Advocaat. We hebben een advocaat in de hemel. Dat zou je kunnen zeggen. Een voorspraak. Iemand die voor ons pleit. Een advocaat wordt een pleiter genoemd. Ja. Nu, als we denken aan advocaat, pleiter, dan geeft ons dat een beetje een ongemakkelijk gevoel. Want het beeld van een advocaat roept een beetje in onze gedachten op. Nou, Jezus voor de troon van God, onze pleiter als een advocaat. Zou hij echt moeten God overtuigen als wij niet gezonderd hebben? Hij zegt, en er iets in de zin van, allee vader, ja ik weet het Jos, het is weer al vandaag, maar vader, allee, om wie dat ik ben, ga je hem alsjeblieft vergeven, ga je hem nog een kans geven. En de vader zegt dan, maar ja, zegt, het is altijd zaaste madame. Maar goed, het is nog goed voor die in ene keer. Omwille van jou ga ik het vergeven. Maar stel dat dat zou zo zijn, wanneer zou het de laatste keer zijn dan? Trouwens, kan dat zo zijn? Wiens idee was het om verzoening te doen over ons? De Vader. Dus het kan nooit zijn, als Jezus onze voorspraak is, dat hij moet pleiten om genade en om vergeving aan de Vader. Dat is zijn functie. Zijn functie als pleiter totaal niet. Dat is heel belangrijk om dat als eerste te zien. Jezus moet de Vader niet overtuigen om ons te vergeven. Maar dat is hetgeen dat wij aan denken, aan een advocaat in eerste zin. Maar een advocaat moeten we hier lichtjes anders zien. Iemand neemt een advocaat om in een rechtszaak te gaan, om een rechtszaak te voeren, omdat hij een advocaat in staat is om zijn zaak te bepleiten. Wat wij niet kunnen, kan een advocaat wel. En op het moment dat je een advocaat neemt, heb je een officiële verbinding met een advocaat. En die officiële verbinding zorgt ervoor dat als hij voor de rechtbank staat, dan vertegenwoordigt hij jou. Alles wat hij wint, is jouw winst. Alles wat hij verliest, is jouw verlies. Ja? Dus een advocaat, er is met een advocaat een band. Een officiële band. En dat moet je vasthouden. Want, waar komt het vandaan? Waar kent het zijn oorsprong? Advocaat, hier, een voorspraak, heeft veel meer te zeggen dan enkel maar iemand die officieel in jouw plaats, in jouw naam staat. Hij heeft een veel grotere macht. Ik ga het voorbeeld nemen. wij iemand ja, die de zaak van een ander op zich neemt en hem te hulp komt. Maar dat is nog veel te zwak uitgedrukt. Ik ga direct tonen wat dat wil zeggen. Het gaat nog veel verder. Want dat is gewoon een advocaat. Een advocaat neemt jouw zaak op zich en verdedigt jouw belangen. He, dat is wat er staat. He. Het gaat veel verder. Neem nu bijvoorbeeld hier in België hebben we mensen die verantwoordelijk zijn, die aan het hoofd van het land staan, en zij hebben in hun macht, zij kunnen bijvoorbeeld zeggen, wij verklaren de oorlog aan een ander land. Hebben wij daar inspraak in? Of zij kunnen zeggen van, kijk, wij aanvaarden jullie vredesvoorwaarden, en wij geven ons over. Dat hebben wij totaal. Er wordt in een oorlog geen referendum gedaan. Hoe denk jij erover, Wendy? Hoe denk jij erover, Germain? Onze mening wordt dan niet in gevraagd. Maar, wij dragen wel de gevolgen ervan. Begrijp dat ik wil zeggen? Dus, het gaat hem ook om dingen die buiten ons omgebeuren, waardoor we wel rechtstreeks het gevolg, de gevolgen van dragen. Zowel in positieve als in negatieve zin. Goed. We gaan verder, nog een stapje verder. En denk dat dat het mooiste voorbeeld is die zal laten zien wat dan nu eigenlijk een voorspraak is. Want die voorspraak, dat vind je ook terug in een andere opvatting in de Bijbel. Dat vind je ook terug bijvoorbeeld dat Jezus onze hoge priester is. Daar heb je diezelfde gedachte. En je vindt het mooist terug in Hebreeën hoofdstuk 12, waar er staat dat de Heer Jezus de voleinder is van ons geloof. De voleinder van ons geloof. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Eens nakijken, ik heb dat hier ergens opgeschreven. Het is een heel mooi woordje. De vraag, ik heb hier al niks van dat gevolg, maar goed, dat is al belangrijk. Voorspraak. Nee, dat is gewoon wat hier staat. Dat is de voorspraak. Maar in de voleinder van ons geloof, is het woordje archegos in het Grieks. Archegos. Ik zal dat niet om moeilijk te doen, maar dat is het mooiste beeld om je aan vast te knopen. En dat geeft u duidelijk een beeld van wat er hier bedoeld wordt. Kijk, als vroeger, in de oudheid, laten we zeggen, twee legers tegen elkaar optrokken, twee grote legers, dan had elk leger zijn archegos. De held, de kampioen van alle soldaten. En vaak, wanneer twee koningen tegenover elkaar kwamen te staan, zeiden ze van, kijk, we gaan hier geen bloedige strijd van maken, geef maar jouw toemarkje waar jouw kampioen is, en ik ga mijn kampioen. En onze twee kampioenen zullen staan voor ons leger en ons land. En wint mijn kampioen, dan ben ik gewonnen. En dan zijn jullie aan ons onderdanig. Hij is overwinnaar, wij zijn overwinnaars. Hij de verliezer, wij verliezers. En niemand had dat in zijn hand. Alleen die kampioen. En je ziet dat bijvoorbeeld in de Bijbel. Wat dacht je van Goliath? Goliath die elke morgen komt van, en waar is die onder naald? Goliath doet dat. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook in die film van Troy. De film van Troy zie je dat ook. De held, hoe noemt hij weer al? Achilles. Achilles komt naar van voren, is de grote held, en hij dacht, de held uit van de leger zit tegenover hem staan. En hij valt hem een keer aan, en hij onthoofd hem, het is gepasseerd. En de legers zijn onderworpen. De macht van die koning is gebroken, omdat zijn held verslagen is. En dat is het beeld van wie dat de Heer Jezus voor ons is. Jezus is onze archegos. Hij is de grote overwinnaar. Hij heeft getriomfeerd. En omdat hij getriomfeerd is, zijn wij ook meer dan overwinnaars. En onze archegos is in de hemel. En hij wordt niet genoemd Jezus Christus de Barmhartige. Hij wordt niet genoemd Jezus Christus de Genadige. Jezus Christus de Goede Pleiter. Hij wordt de rechtvaardige genoemd. De rechtvaardige is onze held overwinnaar die voor de troon van God staat. En als het weer iets gebeurd is, naar boven komt dat inderdaad bij die Jos weer hetzelfde is. Zegt de Heer Jezus, ja vader, Jos heeft gezondigd. Maar vader, laat gerechtigheid geschieden. Er moet geen twee keer voor die zonde worden geboet. Ik heb betaald. Met mijn bloed. Zonde vader moet toch maar één keer uitgeboet worden. En dan laat de vader gerechtigheid geschieden. Dan wordt zijn rechtvaardigheid geëerd en verheerlijkt. En van iedereen doet de Heer Jezus dat. Van iedereen die de Heer Jezus kent als zijn archegos. Staat hij in de hemel als de rechtvaardige. Onze held. Hij heeft overwonnen. Hij, de rechtvaardige, heeft het oordeel van God gedragen. Hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Gerechtvaardigd is hij nu de troon van God. Verzoening is gedaan voor ons allen. Want, nu moet ik nog iets zeggen, hij is het zoenoffer voor onze zonden. Wat betekent dat dat Jezus het zoenoffer is? Heel belangrijk om te zien. Een waarheid die bijna onder de christenen bij ons de dag van vandaag niet meer gezien wordt. Wat betekent het dat Jezus het zoenoffer is? Daar zit het woord verzoening in.
Wat hij onthoudt?
Als bijvoorbeeld twee mensen gaan scheiden, dan volgen er verzoeningen. Wat is de bedoeling daar? Die twee partijen zijn in onmin met elkaar. En de rechter, de vrederechter, probeert ze te verzoenen bij elkaar te brengen. Dus, er zit daar al de gedachte in dat er onvrede is. Ja. Nu, het probleem is, dat wij dat niet heel duidelijk zien, is vaak het gevolg omdat er gezegd wordt, God haat de zonde, maar hij heeft, van een keer aan, de zondaar lief. Klopt dat? Dat klopt van geen kant. Dat klopt niet. En dat kan je beter.
Dus mag het een overeenkomst uit doen als van de premage voor de rechter komt? Bijvoorbeeld water te bewegen, dat gaat iets moet heen van een dus.
Ja, maar zo, ik wil er gewoon maar dat beeld gebruiken. Juist tot aan het punt dat twee mensen in oneenigheid zijn. En dat de rechter probeert die twee met elkaar te verzoenen. Dus ik gebruik er juist maar dat voorbeeld om aan te geven dat verzoening al aanduidt dat er een geschil is tussen twee mensen. Maar tussen ons en God gaat dat veel verder nog. En daar wil ik nu naartoe. Kijk maar bijvoorbeeld in Psalm 5. Vers 5. Psalm 5, vers 5. Want gij zijt geen God aan wie goddeloosheid behaagt. Geen boze zal bij u vertoeven. De verdwaasden houden geen stand voor uw ogen. Hij hebt alle bedrijven van gerechtigheid, van ongerechtigheid lief. Hij haat ze. Nog eentje. Psalm 11.
Hij haat de zondaren.
Ja. Vers 5, 11 vers 5. De Heere toetst de rechtvaardige en de goddeloze. En wie geweld bemint, die haat hij.
Dus die dingen dan altijd zijn benomen over wat hij lief.
Hij heeft de zondaar lief in een bepaald opzicht, maar je kan dat nooit niet zeggen ten opzichte van een ongelovige. Dat kan je niet zeggen. Omdat liefde, hoe dat zij liefde zien,
ja,
liefde is aanvaarding.
Ja.
Aanvaardt God de zondaar? Nee. Tegendeel, God is toornig.
Ik wil zeggen, God wil zijn liefde betonen. Dit moet toch wanneer tot erkenning komen van God. En toen kan je pas de liefde van God zien. Want dan zegt dat God je graag.
En de dat? Maar het feit dat iemand in zonde leeft, God heeft daar een hartgrondige afkeer van. Maar hij wil wel heel graag, en daar komt zijn liefde, die zondaar bevrijden, uitredden, aan hem zijn genade betonen. Maar hij haat de zondaar die volhardt in zijn zonde. Hij haat het. Dat staat heel duidelijk in het woord van God. Waarom is dat nu zo belangrijk? Kijk, laten we eens nu naar het Johannes even heel gaan. Ik ga het een heel stuk dichterbij brengen. Anders begrijpen we verzoening niet. Iedereen kent Johannes 3 vers 16. Iedereen kent dat. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat wordt altijd gezien als het evangelie in een notendop. Ja, als je de voorbeschouwing kent. En de voorbeschouwing, daarvoor moet je niet terugkeren, maar moet je een beetje verder gaan. We hebben het allemaal van buiten geleerd, en twee manieren om te leven. Vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Voordat die toorn van God op hem kan blijven, moet hij er al op zijn. Dus God is toornig jegens de zondaar. God is toornig jegens de zondaar. En die toorn van God, en daar komt Gods liefde, God wil zelf die toorn afwenden. En daarom heeft hij zijn zoon. Maar hij is toornig op de zondaar. En als die zondaar niet het middel dat God aanreikt om die toorn af te wenden, erkent en aanneemt, dan zal hij zelf die toorn van God tot in eeuwigheid ondergaan. En dat is belangrijk om heel duidelijk te zien. Wat wil verzoening nu zeggen? Vermits dat God toornig is op ons, ja, moet er iets gedaan worden zodanig dat God ons welgezind is. En dat is het zoenoffer van de Heer Jezus. En dat gaat verder dan alleen maar dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt is en onze zonde en schuld heeft uitgeboet. Nee, Jezus is ook tegelijkertijd het zoenoffer. Zijn offer heeft God niet enkel jegens ons bereidwillig gemaakt om de zonde te verheven, maar heeft hem gunstig gezind gemaakt jegens ons. God is ons welgezind. En dat gaat heel ver. Want daarom kan Paulus zeggen, zo is er nu dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling meer. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zie je? En dat is de vrucht van het zoenoffer van de Heere Jezus. God is nu, de toorn is afgewend. God is niet langer toornig op ons. De toorn is op Jezus Christus gekomen, maar dat offer van de Heer Jezus heeft meer gedaan dan de toorn van God afgewend. Het geeft de Heere God gunstig doen stemmen jegens ons. Dat is net zoals, ik ga een voorbeeld geven. Ik rijd hier nu straks met een auto weg en ik heb niet gezien dat Anja zijn auto achter mij staat en dat zij al de baan opgereden is. En ik rijd pardoes in de zijdeur. Ze gaan niet gelukkig zijn. Echt niet. En ik kan uiteindelijk de schade vergoeden. En dan is het probleem opgelost. Maar is dat mee gunstig gezind? Dan is dat maar gewoon kosten verergerd. Als ik dan zeg, oké, ik vind dat zo verschrikkelijk dat dat gebeurd is, en kijk, ik ga je volledig vergoeden, maar kom, we gaan een keer samen goed gaan eten, en een keer goed met elkaar samen zijn, nog iets extra's doen, dan gaat dat aan jou gunstig stemmen. Of niet? Nee?
Dat vermaalt je.
Maar dat is nu... Oké, mijn voorbeeld is misschien niet overtuigend genoeg, maar dat is wel wat er gebeurde op het kruis van Golgotha. Jezus heeft veel meer gedaan op het kruis van Golgotha dan onze zonde en onze schuld verzoend. Veel meer. Zo uitnemend veel meer dat de Vader nu gunstig gezind is jegens ons. En dat is het punt helemaal. En daarom, nu kom ik terug naar Johannes hoofdstuk 1, Johannes hoofdstuk 2. En dat is het hele mooie punt om te leren zien. 1 Johannes hoofdstuk 2. Vers 2. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en Hij is het zoenoffer voor onze zonden. Kijk, ofwel gaan we lichtzinnig met zonde om, dat zijn mensen, ofwel worden we wanhopig. En Johannes zegt, je moet niet wanhopig worden. We hebben boven een voorspraak. Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is het zoenoffer voor onze zonden. Met andere woorden, God is ons gunstig gezind. En de Heer Jezus is permanent over het aanzicht van God. Hij is het levende bewijs dat God ons gunstig gezind is. Want Hij is de rechtvaardige. En het is rechtvaardig als God ons de zonde vergeeft. Het is niet enkel maar genade van God. Het is rechtvaardig. Want gerechtigheid is geschied op het kruis van Golgotha. En zie je, als onze zonde uiteindelijk vergeven wordt, is dat veel meer dan God die zegt van, ik vergeef het jullie, ik scheld het jullie kwijt. Nee, het betekent dat er voor die zonde volkomen verzoening is gedaan. Meer dan dat wat nodig was. Zodanig dat God ons gunstig gezind is. En dat wij ook, en nu kom ik op mijn punt dat ik zei, geen schuldcomplex meer hoeven te hebben. Als wij onze schuld en het onszelf niet kunnen vergeven, is het teken dat we geen rust vinden in het feit dat gerechtigheid is geschied op het kruis van Golgotha. Het is niet zomaar alleen dat God in zijn liefde en zijn genade ons vergeeft. Nee, er is gerechtigheid geschied en meer dan dat. En vandaar, als wij onze zonde uiteindelijk beleiden aan de Heer, mogen we rust vinden dat het God getrouw en rechtvaardig is om ons alles om te vergeven. Het is God is rechtvaardig als Hij het ons vergeeft. Het is niet zomaar een gunst. God betoont daarin zijn rechtvaardigheid. En dat gaat vele malen verder. En dat moeten we leren zien en beseffen. Want we hebben iemand, onze kampioen, onze held, daarboven staat onze grote overwinnaar, die telkenmalen onze Vader opwijst. Vader, ik heb verzoening gedaan. Marion, jouw Vader heeft gezondigd. Maar je bent rechtvaardig en niemand moet tweemaal boeten voor de zonde. Dat is het punt. Jezus moet ons niet verdedigen, maar Hij is onze voorspraak. Hij staat daar bij de Vader en Hij betoont telkenmalen weer opnieuw datzelfde feit. Dat wonder van het kruis van Golgotha, dat daar niet alleen God in zijn liefde en zijn genade mensen zonder vergeeft. Hij kan dat maar slechts doen, omdat er gerechtigheid is geschied. Meer dan dat nodig was. Zodanig dat God verzoend is en ons gunstig gezind is. Want God was toornig en die toorn is van ons allemaal afgewend. En voor ons is er geen veroordeling meer als je in Jezus Christus bent. En er mag je niemand nog ooit aan die tafel denken dat wanneer dat er niets overkomt in het leven, dat hij door God geoordeeld wordt. Want er is geen veroordeling meer voor hen die Christus Jezus zijn. Wat had er ook gebeurd? Het is nooit een oordeel van God. Jamais. God tuchtigt zijn kinderen, maar hij oordeelt ze niet. En dat is een heel groot verschil. Dus ban de gedachte van straf uit. God zou onrechtvaardig zijn, moest hij jou straffen. Maar alle straf voor jouw zonde aan jouw ongerechtigheid is op het hoofd van zijn zoon terecht gekomen. En ik denk, moesten we dan meer gaan beseffen. En dat dat de realiteit wordt die in het binnenste van ons hart leeft. Het is geweldig om te zeggen, ik heb een voorspraak in de hemel. Mijn held, mijn grote overwinnaar is daar. En hij is mijn zekerheid. Zie je dat ik nu wou zeggen aan het begin van de avond? Niet dat ik mij vroeger een keer bekeerd heb en het gedaan heb. Maar daar. Ik weet dat Jezus leeft. Mijn held, mijn grote overwinnaar is in de hemel. En dat is mijn zekerheid. Hij is mijn zekerheid. Zie je hoe belangrijk dat het is? Om dat te leren zien en te beseffen. Dat is hetgeen dat Johannes aan de broers en zusters eertijd wilde leren. En ook aan ons. Besef dat je een voorspraak hebt bij de Vader. Waardoor dat God u altijd goed gezind is. Niet omdat je zo goed bent, maar omwille van de voorspraak. Zijn bloed, zijn verzoenend offer, heeft de kwaadheid en de toorn van God voor eens en voor altijd van jou afgewend. En mijn laatste punt mag één iets zeggen, is het zoenoffer voor onze zonden, en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. Heeft Jezus verzoening gedaan voor de hele wereld, in die zin voor alle mensen? Als een aanvaarden. Amen. Voor iedereen die komt, er is niemand die afgewezen wordt. Maar komt iedereen? Iedereen wordt opgeroepen op. Maar komt iedereen? Ieder die gehoorzaamt. En bedankt. Maar degenen die niet komen. En die weigeren. Wat is het verschil tussen het werk van de Heer Jezus voor ons en voor hen? Zijn zij ook verzoend met God?
Zijn nog altijd onder God gekozen.
Ze verwerpen zijn.
Dus?
Moet er oordeeld worden.
Dus heeft Jezus voor hen verzoening gedaan? Nee. En dat is een belangrijk punt om te zien. Want, waarom zeg ik dat? Waarom hamer ik daarop? Stel nu, en veel mensen geloven dat Jezus voor iedereen verzoening heeft gedaan. Wat is het verschil dan tussen Dorin, die de Heer Jezus voor altijd is, en haar buurman, die voor eeuwig verloren is? Wat is het verschil dan? Als Jezus ook voor die buurman verzoening heeft gedaan, waarom zet hij dan in... Waarom is hij dan in de hel? Het enige verschil is dan dat Dorin geloofd heeft, en hij niet. Is dat verschil het enige verschil? Dan klopt het niet dat we gelezen hebben. Ook kan God storen dan nog op hem rusten. Als er verzoening gedaan is. Is dan het enige probleem dat hij niet ja heeft gezegd. Begrijp je waar dat punt zit? Moet ik je goed over nadenken. Ik ga er nu niet verder over uitweiden. Maar je moet er goed over nadenken. Want dat maakt onze relatie met de Heer Jezus nog veel unieker. Inderdaad. Iedereen die komt. Al zo lief je God de wereld. En ieder die gelooft. Niemand wordt er afgewezen. Niemand. Ieder die komt, is gered. Maar niet iedereen komt. En ik kan we gaan zien op andere plaatsen dat Jezus zegt, ik leg mijn leven af voor mijn schapen. En ik heb nog andere schapen, zegt de Heer Jezus, die niet van die stal zijn. De stal waarvan hij sprak was de stal van Israël. Andere schapen, die van andere stal, van andere volkeren, naties en talen. De schapen luisteren naar de herder. En heeft zijn leven afgelegd voor de schapen. En in Openbaring kan je zien dat de Jezus uit elk volk, taal en natie heeft gekocht. Hij heeft niet alle talen, volkeren en naties gekocht. Uit alle volkeren, naties en talen. Staat erin? Moet ik kijken. En dan maakt die verhouding met de Heer Jezus nog veel unieker. Maar wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan, heeft hij niet voor iedereen gedaan. Niet iedereen is van de Vader gegeven aan de Heer Jezus. Maar voor de zijne heeft hij zijn leven afgelegd. Moet je over nadenken. We hebben dat dan moeilijk mee, omdat we niet kunnen verstaan. We kunnen die twee dingen niet rekenen met elkaar. Als iedere mens verantwoordelijk is, en als iedereen komt, en iedereen verzoening vindt, dan iedereen komt. En iedereen is van de Vader gegeven als een geschenk aan de Zoon. Ja, he? Maar daar wil ik er nog een beetje over naspreken. Dat is iets dat wij niet gewend zijn van te zien, maar het is wel heel bijzonder. En het laat wel het unieke zien van elke gelovige. De mijne, zegt de Heer Jezus. Daarom wordt, wordt de gemeente ook gezien als een vrouw. Eén vrouw. Een twintig. Jezus kiest die ene vrouw. En die ene vrouw te kiezen is net zoals een huwelijk. Ik dacht dat Mario trouwde met Germain, zei hij volmondig ja tegen Germain en nee tegen alle andere vrouwen. De ene bruid. Die vrouw. Maar de volgende keer daar veel meer nog misschien over, of op een andere keer. Maar je moet daarover nadenken. Als hij staat voor de hele wereld, is het niet voor de hele wereld, voor heel de mensheid als dusdanig. Maar we kijken eens in andere schriftplaatsen die dat heel duidelijk maken op Marcus 10, vers 35. Daar staat, ik ga de laatste dag geven, dan we stoppen. Anders denk je dat ik iets vertel. Marcus hoofdstuk 10. Het is 45, excuseer. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot de losprijs voor allen. Velen. Zie je dat? Niet voor allen. Velen. En dat maakt onze verhouding met de Heer Jezus, onze relatie, heel uniek. En dan? Op de blote knieën naar huis. Maar ik begrijp waarom dat je dat kruis omhaast en waarom dat er alles wordt voor jou. Want waarom ben je wel? En een ander niet.
Matthäus 7. Matthäus hoofdstuk 7, vers 13 en 14 zegt dat ook, he. Dat er veel mensen naar de vernietiging binnen gaan, maar weinig mensen vinden de weg.
Weg, ja, smal is de weg.
Smal de weg, ja.
Veel zijn geroepen, weinig hen.
Weinig.
Uitgekomen. Mm-hmm. Ik kan dat maar begrijpen, ik heb dat woensdag een keer tegen Luc ook gezegd. Wij hebben het idee, daar moeten we leren afstand van nemen, dat God aan mensen iets verschuldigd is. Uitverkiezing vinden vele mensen rechtvaardig. Voor hen zeggen dat God zegt, die wel, die niet, die wel, die niet. Maar zo werkt het niet in elkaar. Zo zit het niet in elkaar. Wat is God ons als mensen verschuldigd? Niks. Als God ons vandaag, of iemand die God niet kent, vandaag doet sterven, is dat rechtvaardig? Waarom?
Het is toch niet zijn leven, het is gekregen voor de periode.
Het is gekregen voor de periode, maar waarom had hij dat leven gekregen voor God?
Tegen.
En had hij het niet toe? Wat willen we zeggen? Het geleven dat we krijgen is een geschenk van God. Waarvan de God verlangt dat we het met dat leven gebruiken om
hem te eren.
Alles is geschapen tot zijn eer. En God verlangt van zijn schepping één groot symfonieorkest. En welk stuk spelen ze? Alle heerlijkheid aan God. Hans de schepping heeft zo God zo gemaakt, dat één groot orkest, en dat groot orkest speelt samen één harmonieuze lofzang aan God. En als er een zit die serieus vals speelt, omdat hij weigert dat stuk te spelen, wat zegt de dirigent dan? Zeg het niet. Dus als God ons, als wij hem niet gehoorzamen, en toch niet van plan zijn hem te gehoorzamen, weg niet. Wie kan zeggen wat u, wat denk je wat hij aan het doen bent? Wat is God ons dat verschuldigd? En als hij dan met zichzelf zegt, maar ik wil jou zoenen, met mij, in mijn zoon, Ik wil jou als mijn kind voor altijd bij mij.
Ik vind het natuurlijk een voorrecht zo, dat we dat ook nog niet meer leren, dat we het weten, dat, mm-hmm. dat God dus ook getoond heeft.
Mm-hmm.
Maar een buitenstaander is iemand die God niet kent. Beseft alleen niet dat hij eigenlijk een leven dat gekregen van God. Dat denk ik, heel veel mensen betrekken God toch niet wie. Ze zien je mak, deur, man, pa, weet wat, en plotseling hoort ze iets van God en moet ik een ring niet leggen. Denk ik.
Ja, maar iedereen weet dat het leven, iedereen doet alsof dat zijn leven het zijne is. Ja. Maar het is toch niemand die, niemand heeft dat leven in zijn eigen handen. Iedereen heeft dat leven toch gekregen, ja. Of dat van je pa of ma, hoe dat je het beschouwt.
Ja.
Je leven is een geschenk.
Ja, dat is één uit één als we dat begrijpen. Dat is onmogelijk.
Maar dat is juist de pure equi.
Dat is nu eens het probleem. De zonde is, ik ben het middelpunt van het universum en alles draait rondom mij.
Ja.
Maar ik ben het middelpunt van God niet. En alles is er om mij te dienen. Mijn geluk, mijn blijdschap, mijn voldoening. Ik. Dat is de zonde.
Wat ieder maand is dan naar de gemeente naar voren.
Dat is wel.
Ja?
Dat is de juiste herkenning in de banden. Dat weer aan de woord rooien, maar dat kan niet hekken. Want dat doet toch ook pas met de gemeente.
Amen.
Het doet ook, denk ik, ook pas beseffen van, ja, zonde kan God niet tolereren. Dus eigenlijk moet je al God op de eerste plekken gaan ontstaan. En toen kun je de link leggen naar zonde. Om je te laten van even kijken, zon te vliegen, en je gaat niet in Nederland komen, maar ja.
Ja. Maar dan moet je van een wereldbeeld vertragen waarom dat God de schepping gemaakt, waarom zijn wij hier?
Ja.
Wat is de bedoeling van mijn leven?
Ervan.
Wat is de zin van het leven? Ja. En dan moet je eigenlijk een heel ander standpunt hebben om hier met je Bijbeltje om te gaan. Dan is de Bijbel één grote geschiedenis, die van voor naar van achter, want het eerste Bijbelboek dat lastig is. Eén grote geschiedenis is van God die ooit een bedoeling had en die bedoeling volvoert. En dat moeten we leren zien. We moeten de Bijbel leren zien als één grote geschiedenis. Eén grote wereldvisie, maar elk mens heeft een wereldvisie. En wij moeten zien die wereldvisie over te brengen aan de mensen. En hen verlossen en laten zien dat die wereldvisie dat zij hebben, één grote leugen is. Maar ieder mens heeft een wereldvisie. Elk mens leeft bij een zeker geloof. Het is aan ons om dat geloof duidelijk te maken van dat leidt nergens toe. En dat is een leugen, want dat klopt niet met de realiteit. Ja? Dat moeten wij leren doen. En dan tonen we hoe dat God de dingen ziet. En dan gaan mensen zien van de christelijke wereldvisie is de meest zinnige verklaring voor de toestand in de wereld. Geen enkele wereldvisie kan verklaren, iemand die nu gelooft dat we van de apen afkomstig zijn, hoe verklaart hij het kwaad in deze wereld? Waarom is er kwaad? Er kan maar kwaad bestaan als er ook goed is. En wie bepaalt er goed en kwaad? Dan moet je al terug naar de opperwezen komen, met iets dat boven alle mensen staat, wat dat zegt dat goed en kwaad is.
Waarom wil je je kind het goede leren? Hij ziet dat het kwaad in en dat hij wel ding verandert. Je moet het wel herkennen van wat ook ik hoor het gezien.
Allemaal een productie van tijd en toeval in de geschiedenis. Toen is er geen goed en is er geen kwaad. Stoon. Dus als hij dan uw buurman een kus heeft of een slag in zijn gezicht. Dat is consequentie. Hè? Maar dat is een wereld die niet leefbaar is. Maar iedereen wel, iedere mens wel. Maar wel iedere mens dat er gerechtigheid in de wereld geschiet. Ieder mens. En daar moeten we gebruik van maken. Waarom verlangen de mens dat? Waarom? Dat is de invalshoek. Onder andere. Mensen kiezen voor kind, sorry.